Goedenavond, broeders en zusters. Hebt u enig idee hoe vaak het woord Christus voorkomt in het Nieuwe Testament? Dat is geen instinkertje of zo, gewoon eerlijke vraag. Ik zal er ook geen website voor openen met meldpunt of zo. Hoeveel? 250, ja. Het is meer. Ja. Het is, dat is mooi, daar heb je programma's voor die dat doen. Het is 569 keer. En al die keren dat het woord voorkomt, heeft het betrekking op Christus. Op de Heer Jezus Christus. En hoe vaak komt het woord gezalfde Messias in het Oude Testament voor? Ja, dat zou heel mooi zijn. De wens is de vader van de gedachte. Nee, 38 keer. 38. En van die 38 zijn er eigenlijk maar 2 of 3 teksten die je rechtstreeks op de Heer Jezus Christus kan toepassen. En dat is dan ook nog min of meer. 2 teksten die je vrij direct op hem kan toepassen, die vind je in Daniël 9. De profetie over de jaarweken. Dan wordt daar gesproken over een Christus of de Christus, de vorst, die omgebracht zou worden. 2 keer komt het daarvoor. Ja, en de andere keer, die vind je dan in Psalm 2. Dat de volkeren woeden tegen de Heere en zijn gezalfde. Maar als je dat leest, dan heeft dat eigenlijk nog zelfs in eerste instantie betrekking op David en vervolgens wordt dat vervuld in Christus. Dus dat is een heel verschil. We weten, als we het hebben over de Christus der Schriften, dat we dan, ja, wat dat betreft, gauw klaar zouden zijn als we alleen de tekst in het Oude Testament, in de Schriften, zeg maar even, zouden opzoeken waar Christus voorkomt. Maar we weten aan de andere kant wel dat er ontzettend veel over de Heer Jezus Christus geschreven staat. En dat is dan toch op een wat andere manier, dat hebben we de afgelopen keren ook wel kunnen zien, op een wat andere manier dan dat we dat misschien denken. Vaak in verborgen zin of in beeldende zin, typologische zin. En wij zijn mensen, broeders en zusters, die leven vanuit het Nieuwe Testament. En iemand heeft wel eens gezegd, het Oude Testament, dat is het gedeelte van de Bijbel waarin het gaat om de verwachting. En het Nieuwe Testament is het gedeelte in de Bijbel waarin het gaat over de vervulling. En wij zijn, daar kunnen we weinig aan doen, omdat we nou een keer in die tijd leven. Wij leven in ieder geval in de periode waar ook het Nieuwe Testament over spreekt. En daarom zijn wij wat dat betreft mensen van dat laatste deel van de Bijbel, waarin de Heer Jezus Christus zo duidelijk voor ons oog geschilderd wordt. En juist omdat we dat zijn, ontdekken we in het Oude Testament, en dat is heel raar, met het grootste gemak, ontdekken we allerlei beelden van de Heer Jezus Christus. En dat is niet iets om ons op de borst te kloppen, maar ik vind dat wel iets heel moois. We hebben die tekst ook al gelezen uit Johannes 5, dat de Heer Jezus zegt tegen de schriftgeleerden, van jullie onderzoeken de schriften, en toch wil je niet tot mij komen om leven te hebben. En wat is het dan eigenlijk iets geweldigs, dat als we als gelovigen dat Oude Testament lezen, dat we eigenlijk helemaal niet zoveel moeite hebben om daar Christus in te ontdekken. En dat is, ik denk wel eens, dat is een stukje genade. We willen vanavond vooral stilstaan bij een gedeelte uit de Exodus, uit het boek Exodus. Het tweede boek van Mozes, zoals het bekend staat. En dan Exodus 33... Exodus 33 en dan lezen we vanaf vers 12 tot en met vers 23. En dat gaat over Mozes. En Mozes is eigenlijk ook de persoon waar we vanavond wat bij stil willen staan, omdat Mozes, dat heb je het weer, dat is ook een beeld, een type Een voorafschaduwing van de Heer Jezus Christus. Nou, er staat in vers 12. Toen zei Mozes tegen de Heere: zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt, terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij uw naam en ook, u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. En hij zei, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Toen zei hij tegen hem, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons van hier niet verder trekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardbodem zijn. Toen zei de Heere tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt, zal ik doen. Want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. En toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. Maar hij zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. Ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Hij zei verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de Heere, zie, hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren, als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten. En u met mijn hand zal bedekken totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien. Maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Tot zover. Nou, dit is een hele indrukwekkende geschiedenis. Tenminste, als je probeert je een beetje in de schoenen van Mozes te verplaatsen. In zijn situatie. Wat Mozes hier allemaal vraagt aan de Heer. En ook de manier waarop de Heer met Mozes spreekt. Indrukwekkend, hè, omdat ja, hier iemand is die ook letterlijk van aangezicht tot aangezicht met de Heer spreekt. Zo staat dat tenminste in vers 11. Hè, daar staat de Heer sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. En toch lees je even later dat Mozes dat aangezicht niet ziet. Hè? Maar goed, er staat in vers 11 ook bij, zoals een man met zijn vriend spreekt. Dat is daar dan even de uitdrukking van aangezicht tot aangezicht spreken. Maar als het echt gaat om de heerlijkheid van dat aangezicht, ja, dan kun je daar niet naar kijken als mens zonder te sterven. Want dat is in feite wat de Heer ook zegt. Nou, Mozes, we kennen natuurlijk Mozes als een hele belangrijke figuur, bijbelschrijver. Is ook degene die door de Heer gebruikt is om de eerste 5 boeken te schrijven, de Tora, de onderwijzing. Die 5 boeken vormen ook het fundament, hè, van de Bijbel, van de hele openbaring van God. Dus daar begint het mee. Maar Mozes is als persoon ook een type of een beeld van Christus. Hij is dat in de eerste plaats als profeet. Hij is dat ook als de knecht van de Heer. En hij is dat tot slot ook als de middelaar tussen God en zijn volk. Dat zijn 3 hoedanigheden die Mozes vervult en waarin hij dus een beeld is van Christus. Nou, wat het eerste betreft, want ik wil even bij die eerste 2 stilstaan en vervolgens bij die laatste ook, maar daar wat uitgebreider bij stilstaan, namelijk die middelaar. Maar wat het eerste betreft, hij is dus als profeet ook een beeld of een type van Christus. En daarvoor moeten we eventjes naar het boek Deuteronomium. En dan Deuteronomium 18. En dan beginnen we in vers 15 te lezen. Deuteronomium 18 vers 15. En daar staat ook boven trouwens in deze Bijbel, belofte van de profeet. En dan staat er in vers 15, een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de Heere uw God voor u doen opstaan, naar hem moet u luisteren. Moet je eens even voorstellen dat Mozes dit zegt. En hij verwijst hier naar een profeet, en ik denk dat ja, ze in deze vertaling terecht het woord profeet met een hoofdletter hebben neergezet, zodat we zouden denken uiteindelijk aan Christus. Een profeet uit de midden, zoals ik. Dus Mozes die laat hier ook door middel van die woorden, zoals ik, laat hij zien dat hij een beeld is van die profeet. Naar hem moet u luisteren. Overeenkomstig, vers 16, alles wat u van de Heere uw God bij de hoor hebt gevraagd hebt op de dag dat u daar bijeenkwam toen u zei, ik wil de stem van de Heer mijn God niet langer horen en dit grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven. En toen zei de Heere tegen mij, het is goed wat zij gesproken hebben. Ik zal een profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders. Ik zal mijn woorden in zijn mond geven en alles wat ik hem gebied zal hij tot hen spreken. En de man die niet naar mijn woorden luistert, die hij in mijn naam spreekt, zal het zo zijn, ik zal rekenschap van hem eisen. Nou, en dan wordt daar vervolgens ook nog gesproken over profeten die niet spreken in de naam van de Heer, hem allerlei onzin verklaren. Maar deze profeet, die zal de Heere doen opstaan. Er komt dus een moment, zegt Mozes, dat er een profeet zal zijn uit uw midden, dus uit in ieder geval Israël. En we weten dat hij uiteindelijk wat het vlees betreft voortgekomen is uit de stam Juda, de koningsstam ook nog. Daaruit is hij voortgekomen. En dat verwijst hier naar de Heer Jezus Christus. Daarvoor moeten we even, en houdt u maar gewoon de hand even bij Deuteronomium, want dan kun je het voor jezelf vergelijken. Maar dan moeten we even naar Handelingen 3 toe, vers 19. Want daar vind je een toespraak van de apostel Petrus. Zo vlak na de dag dat de Heer voor de eerste maal van zijn geest uitgestort heeft op het volk. In Handelingen 3. En daar spreekt Petrus tot het volk. En in het eerste deel van dat hoofdstuk, daar lees je hoe Petrus en Johannes iemand genezen. Nou ja, zij, maar in ieder geval door hun hand gebeurt dat. Ze kijken hem scherp aan en die man die wordt genezen. Dat is eigenlijk ook de eerste genezing die plaatsvindt door de hand van Petrus en Johannes. En op zich is dat prachtig, want later lees je ook van de eerste genezing die door de hand van Paulus gebeurt, ook in het boek Handelingen. En dan zie je een grote overeenkomst. Want dan is dat ook iemand die niet kan lopen, die kreupel is. En zoals Petrus deze man scherp aanziet, zo ziet Paulus die man scherp aan. En hij richt hem op en dat doet Paulus ook later. Dat gebeurt precies zo. En dan staat er in vers 8 dat die man overeind sprong en rondliep. En ook dat lees je bij die genezene die door de apostel Paulus later genezen wordt. In het 13e hoofdstuk kun je dat lezen. Maar goed, Petrus die spreekt naar aanleiding van die genezing tot het volk. En hij zegt van ja, die man die is niet zomaar genezen, dat is ook weer ja, een soort les hè, voor jullie. Hij was kreupel, maar door het woord, door het geloof op en in de Heer Jezus Christus, kan die man weer lopen. En kan die de tempel ingaan, kan die het heiligdom ingaan. Nou, Petrus zegt, zo moeten jullie ook geloven op, geloven hechten aan hè, de Heer Jezus Christus. En dan beëindigt hij zijn toespraak in vers 19 met, kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer. En hij Jezus Christus zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. En dan staat er, vers 22, want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd, De Heere uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik. Naar hem moet u luisteren in alles wat hij tot u zal spreken. En het zal zo zijn dat al wie niet luistert, geluisterd zal hebben naar deze profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden. Ja, hij heeft, of vers 22 zegt, de Heer uw God zal voor u een profeet laten opstaan. En als je dan in vers 26 kijkt, dan staat er, God die zijn kind, Jezus, heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden. Dus daar heb je eigenlijk ja, het heel duidelijk terug, dat die profeet, zoals ik, zoals Mozes dat destijds zei, dat die profeet dus uiteindelijk de Heer Jezus Christus is. Hem heeft de Heer doen opstaan. En dan zegt vers 26 erbij, hij heeft hem eerst naar u gezonden. Om u hierin te zegenen, dat hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. En dus, Mozes als profeet is een heenwijzing naar de profeet Christus. Die door de Heere verwekt zou worden. Nou, wat Mozes ook is, en daarvoor gaan we weer even terug naar Deuteronomium, maar dan helemaal naar het einde van het boek. Wat Mozes ook is, Mozes is ook een knecht van de Heer. En dat lees je bijvoorbeeld in Deuteronomium 34. Je leest dat ook nog een keer in een van de psalmen die Mozes schrijft. Psalm 90, hè? En die psalm die gaat over het over de ouderdom en de gemiddelde ouderdom van de mens. Dat een mens sterk is als die 70 wordt of 80. Nou ja, dan heb je het wel zo'n beetje gehad, zegt Mozes eigenlijk. Terwijl hij Mozes zelf 120 geworden is. Maar hij laat daar wel zien wat zo'n beetje normaal is. Maar in Deuteronomium 34, daar wordt Mozes ook zo genoemd. En dan staat daar in het vijfde vers, ja, dat is het gedeelte, broeders en zusters, waarin de dood van Mozes beschreven wordt. Daar staat dan, zo stierf Mozes, de dienaar van de Heere, of de knecht van de Heere, daar in het land van Moab, overeenkomstig het woord van de Heer. En dit is de allereerste keer dat Mozes de knecht van de Heer genoemd wordt. En dat is natuurlijk wel opvallend, in die zin dat hij de knecht van de Heer genoemd wordt op het moment dat hij stierf. Want Mozes is niet alleen als profeet een beeld of een type van Christus, maar hij is dat ook als dienaar. En dat dienaarschap van Mozes, ja, dat bepaalt ons direct bij het sterven van Mozes. Het bepaalt ons bij het einde van zijn leven. En ja, dat is wel een apart facet van het dienstknecht zijn van de Heer. Namelijk het sterven. Aan het einde van het leven kan Mozes dat zeggen, of wordt dat over Mozes gezegd, zo stierf Mozes, de dienaar van de Heer. Het is opvallend dat als mensen in het Oude Testament een dienaar genoemd worden van de Heer, dat dat steeds in verband staat met hun dood. Dus, ja, voor zover iemand bij wijze van spreken al erkend zou worden van, nou ben ik toch een dienaar van de Heer, dan kan hij er ook niet lang meer van genieten, want dan sterft hij korte tijd daarna. Dat is eigenlijk iets heel opvallends. De volgende bijvoorbeeld, want het zijn er maar drie hoor in het Oude Testament die een knecht van de Heer genoemd worden. De volgende, dat is Jozua, dat is ook het boek wat hierop volgt, maar dan moet je maar eens kijken, Jozua 24... Want ook Jozua wordt zo genoemd. En de eerste keer dat Jozua zo genoemd wordt, dat vind je dus in Jozua 24. En dan moeten we daarvoor naar vers 29. Daar staat, het gebeurde na deze dingen, dat Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de Heere, stierf, 110 jaar oud. Zie, dan wordt hij eindelijk aan het einde, dat blijkt tenminste achteraf, want hij stierf, wordt hij dienaar genoemd en vervolgens sterft hij ook. En Jozua is net als Mozes een beeld, een type van Christus, in die zin dat ook Christus een dienaar is, hè, een dienstknecht van God. Nou, hier wordt Jozua zo genoemd. Jozua, de naam Jozua, betekent exact hetzelfde als Jezus. Als je in het Nieuwe Testament over Jozua leest, dan staat er in het Grieks gewoon de naam Jezus. Dus daar hadden ze ook Jezus kunnen vertalen, maar ja, wij kennen hem nu eenmaal als Jozua. Maar Jehoshua, dat is het Hebreeuws voor het Griekse Jezus. Of Jesus, zoals de Spanjaarden zeggen. Ja, je ziet toch regelmatig zie je wel voetballers lopen, die heten Jesus. Ja, Jezus. Raar, hè? Dan moet je maar naar Pasen, weet je wel. Jezus, ja. Hè? Ja, bij ons op het voetbalveld hoor je dat ook wel vaak natuurlijk, maar dan in een heel andere zin. Maar, ja goed, dat is in die wereld, is dat een, vooral hè, de Spaanstalige wereld, is dat een hele normale naam. Maar het is in de Bijbel in ieder geval ook een naam, de naam namelijk. En die naam van Jehoshua, Jozua, zoals hij hier genoemd wordt, is dus identiek aan de naam van de Heer Jezus. En betekent feitelijk, de Heer, Yahweh, zal redden, of is redding. En er staat bij, hij is de zoon van Nun. En Nun, dat betekent de eeuwige, of de blijvende. En hij kan dan wel de zoon van Nun zijn, maar als dienaar van de Heer sterft hij. Zolang hij maar niet dienaar genoemd werd, kon hij van alles doen, gold voor Mozes ook. Maar zodra hij dienaar genoemd wordt, sterft hij. Nog zo één, en dat is de laatste, ook de laatste persoon in de Bijbel, moeten we even naar de psalmen toe, psalm 18. Dat is namelijk David. Want ook David wordt een knecht des Heren genoemd, net als Mozes en Jozua. Psalm 18. Daar staat ook boven dat het een psalm van de dienaar van de Heren van David is. En daar begint het mee. Die de woorden van dit lied tot de Heere gesproken heeft op de dag waarop de Heer hem gered had uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. Deze psalm, psalm 18, is een van de psalmen die bekend staan als messiaans. En wat bedoelen we daarmee? Ja, daar bedoelen we daarmee, of daar wordt mee bedoeld, dat je in deze psalm een getuigenis vindt aangaande de Christus. En waar zit dat getuigenis dan in? Nou, dat getuigenis zit hem heel eenvoudig in de woorden die David schrijft. En die woorden die bepalen ons enerzijds bij de dood en vervolgens ook bij de opstanding. In vers 5, daar zegt David, banden van de dood hadden mij omvangen. Vers 6, banden van het graf omringden mij. In vers 7, in mijn nood riep ik de Heer aan, ik riep tot mijn God. En dan staat er, hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis. En mijn hulpgeroep voor zijn aangezicht kwam in zijn oren. Ja, en daarin zie je eigenlijk het beeld van dood en opstanding. Nou, psalm 18, ja, dat is dus een psalm waarin David, en dat is de enige keer dat hij dan zo genoemd wordt, dat wil zeggen de enige keer in verband ook met deze psalm, dat hij genoemd wordt de dienaar van de Heer. En dan staat het meteen in verband met de dood. En dat wil zeggen in psalm 18 vers 5 en vers 7 vind je dat terug. Nou zegt u misschien van ja, dat is wel mooi, maar voor hetzelfde geld heeft David deze psalm geschreven en heeft hij daarna nog een hele lange tijd geleefd. Want ja, je verwacht eigenlijk, en daar moet je altijd een beetje mee uitkijken met wat je allemaal verwacht trouwens, maar je verwacht eigenlijk dat omdat David knecht van de Heer genoemd wordt, dat hij dan sterft. Nou, daar getuigt hij in ieder geval wel van in psalm 18. Maar, om het even rond te maken, broeders en zussen, moet je even terugbladeren weer naar 2 Samuel 22. Want dat is een beetje flauw voor mij, dat weet ik wel, maar In 2 Samuel 22 vind je heel Psalm 18 beschreven. Alleen noemt David zich daar, of wordt David daar niet de dienaar van de Heer genoemd. Dat gebeurt wel in Psalm 18. Maar die hele psalm, Psalm 18 vind je in 2 Samuel 22 terug. En vandaar dat we hier in vers 5 bijvoorbeeld, 2 Samuel 22 vers 5, lezen, golven van de dood hadden mij omvangen. En vers 6, banden van het graf omringden mij. En vers 7, in mijn nood riep ik de Heer aan, ik riep tot mijn God, hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis. Zie je? Dus het is dezelfde psalm, wil ik er maar mee zeggen. Maar als u dan verder gaat, één hoofdstukje verder, hoofdstuk 23, dan staat daar boven in één keer, dit zijn de laatste woorden van David. Met andere woorden, die psalm, psalm 18, en wat hij vervolgens nog zegt in hoofdstuk 23, ja, dat behoort tot de laatste woorden van David. En David, en daar begint het boek Koningen in feite mee, David die sterft vervolgens. In Koningen 2 wordt dat dan ook letterlijk beschreven. Dus ik denk op zich dat het niet ver gezocht is om te zeggen, als je leest over de dienaar van de Heer, dat dan meteen de dood daarbij genoemd wordt. En dat geldt voor Mozes, heel duidelijk. Voor Jozua geldt dat heel duidelijk. En na een beetje zoekwerk geldt dat ook voor David. En daarin zijn zij dus, alle drie, een beeld van de persoon van de Heer Jezus Christus. Want u weet, en dat hoeft u niet op te zoeken, want dat weet u gewoon uit uw hoofd. U weet allemaal dat ook de Heer Jezus Christus de knecht van de Heer genoemd wordt. En dan bedoel ik niet in het Oude Testament, de aankondigingen in Jesaja. Maar dat bedoel ik in het Nieuwe Testament, namelijk in Filippenzen 2. Er is maar één tekst in het hele Nieuwe Testament. Dus nou zijn er 569 teksten waar de naam of de titel Christus voorkomt. Maar er is maar één tekst in het hele Nieuwe Testament waarin hij de dienstknecht genoemd wordt. En dat is Filippenzen 2. En die ene tekst, die bepaalt ons direct bij de dood van Christus. En dat is het bijzondere. Dus het is ook geen toeval dat als je in het Oude Testament leest over iemand die een dienaar van de Heer is, een dienstknecht van de Heer is, dat hij dan meteen sterft. Want daarin wijzen zij naar Christus. Christus in de gestalte Gods heeft het gode gelijk zijn niet als een roof geacht, maar heeft zich ontledigd, heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Staat er in Filippenzen 2. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden is hij gehoorzaam geworden tot de dood, ja de dood des kruises. Dus dan wordt Christus een keer dienstknecht genoemd. De doulos. Weet je wel, de lijfeigene. Dan wordt hij zo genoemd en dan staat het ook onmiddellijk in verband met zijn sterven, zijn dood. Ja, zegt Paulus in Filippenzen 2, de kruisdood. Nou, daarin wijst Mozes, en dat is toch wel mooi, broeders en zusters, daarin wijst Mozes dus naar Christus. Net als dat Jozua dat doet en dat David dat doet. Kijk, David is behalve als knecht van de Heer een beeld van Christus, is hij dat ook als koning van de Heer. En is hij dat ook als de gezalfde. Hij wordt de gezalfde des Heren genoemd. Nou, Mozes, ja, die is ook op een drievoudige wijze een beeld van Christus. Namelijk als profeet, als knecht en vervolgens ook als middelaar. En nou gaan we weer even terug naar Exodus 33. Want die middelaar, die functie, om maar even zo te zeggen, ja, dat is toch wel hetgeen waar je bij bepaald wordt als je Exodus 33 leest. En trouwens, wel meer hoor, komt dat voor in Exodus, de manier waarop hij in feite tussen God en het volk instaat, het volk vertegenwoordigt. Mozes die moet de berg op en die krijgt daar te horen van de Heer alles wat de Heer juist weer aan dat volk bekend wil maken. Dus Mozes is wat dat betreft ook heel letterlijk een middelaar. Iemand die daartussenin staat. En wat zegt hij dan? Deze middelaar. Hij zegt in vers 12. Zie, hoofdstuk 33, Exodus 33, vers 12. Hij zegt tegen de Heer, zie, u zegt tot mij, laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt. Terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij uw naam en ook u hebt genade gevonden in mijn ogen. Dat is heel bijzonder, broeders en zusters, hè, wat hier staat. Ik bedoel, we zitten in Exodus 33. Hè, daarvoor heeft de zonde plaatsgevonden met het gouden kalf. Gevolg daarvan was dat Mozes de stenen tafelen kapot gesmeten heeft uit woede. En na dit hoofdstuk heb je de volgende stenen tafelen die Mozes moet uithouden en die opnieuw beschreven worden door de vinger van God. En daartussenin, dus het is eigenlijk allemaal wet waar het om draait. Hè? Maar daartussenin, daar is opeens de genade. Hè, u hebt zelf tegen mij gezegd, zegt Mozes. Ik ken u bij uw naam en ook u hebt genade gevonden in mijn ogen. De eerste keer dat je daarover leest in de Bijbel, dat is in verband met Noach. Noach is de eerste persoon waarvan gezegd wordt dat hij genade had gevonden in de ogen van de Heer. Noach die leefde in de tijd voor de zondvloed. Een tijd waarin het, waarin het kwaad hoogtij vierde in ieder geval. Waarin een enorme afwijking was van de dingen van de Heer. En er was één man, staat er, die onberispelijk leefde. Dat was Noach. En Noach had genade gevonden in de ogen van de Heer. Ja, realiseer je wel, Noach is weer een type van Christus. Op allerlei manieren. Maar Noach's naam betekent ook zoveel als troost of rustbrenger. Noach is ook iemand die de mensen, ja het zijn er maar in totaal 8 inclusief hemzelf, van de ene eeuw, van het ene tijdperk, de ene aion in de volgende brengt. En daarin is Noach een beeld van Christus. Want Christus redt in de tegenwoordige boze eeuw. En hij brengt wie hem toebehoren over in de toekomende eeuw. En dat is wat Christus doet. Daarin is Noach een beeld van Christus. Het is ook niet voor niks dat de Heer Jezus in zijn reden van de laatste dingen het heeft over dat het zal zijn zoals in de dagen van Noach. Ja, dat is, ik zou haar zeggen, dat is logisch. Dat ligt gewoon zo in de lijn van de verwachting. Maar Noach is de eerste die genade vindt in de ogen van de Heer. Type van Christus. Hier hebben we Mozes en Mozes vindt genade in de ogen van de Heer. En zo zijn er nog wel een paar hoor in het Oude Testament die genade vinden in de ogen van de Heer. De eerste in het Nieuwe Testament die genade vindt in Gods ogen. Weet u wie dat is? Ja, dan zou je haast zeggen, nou, dat zal Christus dan wel zijn. Maar Maria, ja. Maria, als de engel de geboorte van de Heer Jezus aankondigt. Jij hebt genade gevonden in de ogen van de Heer. Die genade, ja, dat is natuurlijk het onbegrijpelijke van Gods omgang met de mens. In het algemeen, ook met ons. Wij zijn, ja, als mensen zijn wij totaal niet gewend om met genade om te gaan. Wij krijgen het niet voor elkaar, over het algemeen hoor. Wij krijgen het als mensen niet voor elkaar om Gods genade in je leven of in het leven van die ander te zien werken. Wij denken al heel gauw, wij moeten het zelf zien te regelen. We moeten onszelf op het rechte pad zien te krijgen. En als dat dan een beetje lijkt te lukken, dan moeten we dat ook voor die ander. En ja, dat gaat dan met harde hand soms. Dat komt omdat wij niet zo gewend zijn aan het omgaan met genade. Maar ja, de genade, dat is het instrument, ja, dat is de basis op grond waarvan Christus, of op grond waarvan God omgaat met ons mensen. Dat is genade. Het feit dat je heel eenvoudig mag zeggen, ik ben een gelovige in de Heer Jezus Christus, dat is omdat je genade hebt gevonden in de ogen van de Heer. En nergens andersom. He, Paulus die onderstreept het. He. Hij zegt, het is niet uit eigen werken. He, want dan zouden we kunnen roemen. Nee, het is uit genade. Efeze 2. In de Timotheusbrief schrijft hij daar ook over. En dan zegt hij van, ja, of Titus is het. He, dan zegt hij van, wij zijn niet gerechtvaardigd uit eigen werken, maar wij zijn gerechtvaardigd door zijn genade. Kijk, en dat is het ook. He, Gods genade en liefde. Ja, daar draait het om. En dan heeft de Heer, die heeft ook tegen Mozes gezegd, u hebt genade gevonden in mijn ogen. He, genade gevonden in mijn ogen. Ja, ik vind dat altijd een bijna onbegrijpelijke uitdrukking, maar je kunt die uitdrukking van twee kanten bekijken. He, je kunt zeggen van, nou, u hebt genade gevonden in mijn ogen. Ja, dat is wat de Heer zegt tegen de mens. En dat betekent dus ja, dat God in zijn genade met je omgaat. Maar je kunt het ook een beetje andersom zien. En je kunt ook zeggen van, als ik in de ogen van de Heer kijk, dan zie ik daar genade. Dan vind ik daar de genade van God. En ik denk dat allebei de kanten waar zijn. Genade vinden in de ogen van de Heer. God gaat al lang in zijn genade met ons om. Maar het is voor ons ook wel handig, om het maar even zo te zeggen, dat wij, als wij naar de Heer kijken, dat wij daar wel de genade van God zien. En niet een soort eigen geprojecteerd beeld van wie God eigenlijk wel niet zou moeten zijn in onze optiek. Nee, dat we hem mogen zien zoals hij zich openbaart in zijn woord. En dat is een God van genade. Nou, zegt Mozes, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij uw wegen bekend. En nou staat er dus in vers 13, als ik dan genade heb gevonden, maak mij uw wegen, of maak mij toch uw weg bekend. Weet je, je kunt hier uit Exodus 33, Oud Testament, een hele tijd teruggeschreven, kun je zomaar een paar richtlijnen terugvinden over wat het betekent om te leven vanuit de genade van God. Dat is namelijk, in de eerste plaats, dat God je zijn wegen of zijn weg bekend maakt. Dat is genade van God. Als je genade hebt gevonden in zijn ogen, nou, dan kun je ervan op aangaan dat God zijn weg aan jou bekend maakt. En die weg, ja, is niets anders, misschien moet ik wel zeggen, is niemand anders dan het woord Christus. Daar draait het om. Dat is het eerste. Dus het heeft met wandel te maken. Genade vinden in de ogen van de Heer heeft met wandel te maken. Want de weg, ja, dat heeft met wandelen te maken. Er staat in vers 16, daar staat, hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Kijk, en dat, hè, dat u met ons meegaat, komt ook weer direct voort vanuit die genade. Hoe kan je nou zien dat ik genade heb gevonden in de ogen van de Heer, zegt Mozes? Hè? Nou, dat komt toch omdat u met ons meegaat. Dus genade heeft niet alleen met wandel te maken, maar heeft ook met de dagelijkse zorg te maken. God zorgt voor ons. In alles. Daarom kan Paulus dat in het Nieuwe Testament ook gewoon zo zeggen. De Heer is nabij. Het leven is mijn Christus. Ja, de Heer is nabij. Hij zorgt. Er staat er nog iets in deze woorden. En dat is in het 17e vers. Daar staat dan, toen zei de Heer tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt, zal ik doen. Want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. En dat laatste, dat spreekt in feite van, ja, een stukje relatie. De Heer kent je bij naam. Wij zijn niet zomaar een of ander naamloos onderdeel binnen het lichaam van Christus. Ergens opgegaan als een lichtdeeltje in het licht of zo. Want ja, soms krijg je wel eens het idee dat mensen denken dat het ongeveer zo moet zijn. Nee, de Heer die kent ons bij naam. Dat heeft namelijk met die genade te maken. Dus genade bepaalt je bij de wandel, bepaalt je bij de zorg en nabijheid van de Heer en bepaalt je bij relatie. De Heer, ja, die kent ons, kent ons bij naam. En wij mogen ons best doen, maar goed, dat moet je maar heel genadig opvatten als ik dat zo zeg. Wij moeten ons best doen om hem te leren kennen, om te groeien in de genade. Nou, ik zei het al, die woorden die je hier leest over die genade, die staan tussen hoofdstuk 32 en hoofdstuk 34, logisch. Hoofdstuk 32, dat is het hoofdstuk van het gouden kalf. Mozes heeft dan net de stenen tafelen gekregen. In hoofdstuk 19 van Exodus, daar zie je dat de Heer het verbond voorstelt aan het volk van Israël. Dat volk daar wat zich bij de Horeb of bij de Sinaï bevindt. En Mozes, staat in Exodus 19 vers 3, die klimt omhoog naar God en de Heer riep tot hem vanaf de berg. Daar heb je dat middelaarschap. Nou, en zo gaat Mozes en hij hoort het dan allemaal aan en dan zegt de Heer van ik heb u met arendsvleugelen gedragen, ik heb je hier gebracht en het volk, dat moet voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Nou, ik zou haar zeggen, zo gezegd, zo gedaan. Dat volk zegt ook van wat de Heer gesproken heeft, dat zullen wij doen. Dat is wat ze zeggen. Even kijken, in vers 8 van hoofdstuk 19, daar staat het. Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei, alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Eigenlijk zeg je van dit is geen genade. Waar het nou om draait. Dit hadden ze beter niet kunnen zeggen. Alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Zonder veroordelend te willen zijn, maar als je gelovigen tegenkomt die de wet, de 10 geboden, nog heel hoog in het vaandel hebben staan, dan zit daar ook altijd het doen zit daarin opgesloten. Ben je behouden? Als je dat aan die mensen vraagt, ben je behouden? Dan klinkt al gauw van ik leef netjes. Ik hou me aan Gods geboden. Want alles wat de Heer geboden heeft, zullen wij doen. Maar weet je, daar kom je er niet mee. En er gebeurt heel wat, vervolgens. In hoofdstuk 24 vindt de verbondsluiting plaats tussen God en zijn volk. Maar die stenen tafelen die bij die verbondsluiting behoren, die zijn geen lang leven beschoren. Zeg goed, hè? Ja. Behoren en beschoren. Dat houdt ook maar zo op. Want ze zeggen wel van we zullen het doen. Maar als je zegt van ik zal het doen, dan weet je van tevoren dat het verkeerd afloopt. En dat doet het ook. Kort samengevat mondt het uit in dat gouden kalf. Ze aanbidden het gouden kalf alsof dat de Heer is. Psalm 106 zegt erover, ze hebben hun eer, hun heerlijkheid, hebben ze verruild voor dat wat lijkt op het beeld van een rund, van een viervoetig wezen. Psalm 106 vers 20, woorden die Paulus later in Romeinen 1 aanhaalt. Want dan zegt hij daar hetzelfde, zij hebben de heerlijkheid van God veranderd voor hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, zegt Paulus, van viervoetige dieren. Dus Paulus spreekt in Romeinen 1 ook nog steeds over het volk van Israël feitelijk, want hij haalt Psalm 106 aan. Dus dat is geen lang leven beschoren. Dan krijg je hoofdstuk 33 en daarin openbaart God zijn genade en daar doet Mozes een beroep op de genade. En dan krijg je hoofdstuk 34 en daar vind je de twee volgende stenen tafelen terug. En als die gegeven worden, dan komen die ook weer bij het volk terecht. Maar je leest in verband met die tweede set stenen tafelen nergens meer dat het volk nog zegt of durft te zeggen wat de Heer gesproken heeft, zullen we doen. Dus dit alles, zowel die eerste stenen tafel als die tweede stenen tafelen, kijk, achteraf gezien behoort het natuurlijk allemaal tot het oude verbond. Tot wat wij nou vanuit het Nieuwe Testament kunnen benoemen als de wet. Maar je ziet in die eerste stenen tafel en die tweede stenen tafelen, zie je ook een beeld van het oude en het nieuwe verbond. En dat oude verbond is het verbond van wij zullen het doen. En het nieuwe verbond is een verbond dat geënt is in de genade. Of groeit vanuit de genade van God. Kijk, en als Paulus het in het Nieuwe Testament heeft, in Galaten, over wet en genade, dan moeten we ons daar niet in vergissen van dat is de genade voor ons. Nee, dan is dat de wet, het oude verbond, en het genadeverbond, namelijk het nieuwe verbond. Dus dat is het verschil. Wij krijgen regelmatig een vraag, wij bevroegen namelijk bij het Morgenrood, is er een boekje uit gegeven, verschenen van broeder Klaas Roosendal, en dat heet Wet of Genade. Kan dat niet weer eens opnieuw uitgegeven worden? Maar ja, dat boekje, je kan het haast niet geloven natuurlijk, bij het Morgenrood, maar dat boekje, dat is eigenlijk helemaal geënt op de wet, aan de ene kant, en de genade, zoals die voor ons geldt, aan de andere kant. En dat naar aanleiding van Galaten 3 en Galaten 4. Maar als het daar over wet en genade gaat, gaat het nog niet over de genade voor ons. En dan gaat het over de genade van het nieuwe verbond. Kijk, als er in Johannes 1 staat, vers 17, de wet is door Mozes gekomen, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Dan gaat het daar over het oude verbond onder Mozes en het nieuwe verbond voor het volk van Israël. Onder Christus. Dat is het. Waar wij mee te maken hebben, dat komt nog. En dat bedoel ik ook letterlijk zo, daar gaan we het aan het eind nog even over hebben. Maar wet en genade, ja, dat zijn toch twee dingen die dus alles te maken hebben met Israël, met het hele handelen van God, met zijn volk Israël, onder wat we dan nu noemen het oude verbond en het nieuwe verbond. Nou, we gaan nog even door met hoofdstuk 33, want de Heer, ja, die gaat verder, hè? Eigenlijk Mozes ook wel een beetje. Hij doet een beroep dus op de genade van God. Als ik dan genade gevonden heb in uw ogen, en dan blijkt dat te maken te hebben met de weg, het wandelen. Het blijkt te maken te hebben met de zorg, de geborgenheid. En het blijkt te maken te hebben met de relatie die de Heer heeft. Op basis van zijn genade. Dan gaat Mozes verder. Dan zegt hij in vers 18. Exodus 33. Hij zegt, toon mij toch uw heerlijkheid. Want ja, op de een of andere manier had hij dat ook begrepen. Genade en heerlijkheid, die horen bij elkaar. En dan moet je je dus ook even realiseren dat het woordje heerlijkheid dat hier staat, dat dat weer hetzelfde woord is als wat je in die Psalm 106 vers 20 leest, als daar staat, zij hebben hun eer verruild voor het beeld dat lijkt op een rund. Dus het woord eer of heerlijkheid is hetzelfde. Als Psalm 19 zegt, de hemelen vertellen Gods eer of heerlijkheid, dan is dat hetzelfde als wat hier staat. Dus heerlijkheid. Kijk, er zijn voor ons als mens, zijn er twee stappen om tot heerlijkheid te komen. Je kan niet zomaar tot heerlijkheid komen, nee, dat kan alleen als de genade eraan vooraf gegaan is. Eerst genade, dan heerlijkheid. Als je naar de Heer Jezus Christus kijkt, de dienstknecht van de Heer, en je zegt, hoe is dat bij hem? Hoe is hij tot heerlijkheid gekomen? Dan is dat eigenlijk wat anders. Want dan, dat zijn de bekende woorden van Petrus, dat hij zegt van, hij is door lijden tot heerlijkheid gekomen. Dat is de weg die Christus gegaan is. En het lijden, ja, dat Christus ondergaan heeft, ja, dat is voor ons de genade geweest. Dat daar zit nou precies het cruciale punt, namelijk het punt van het kruis, het cruciale punt, waar de genade van God ten volle wordt geopenbaard. Dus daar waar Christus de diepste weg ging om tot heerlijkheid te komen, daar kunnen ook wij zeggen, ja, ik ben door genade behouden. Ja, hoe dan? Nou, omdat Christus gestorven is en opgestaan is, ook voor mij. En ik ben met Christus gestorven en ik ben met hem opgewekt. En waar loopt het op uit? Nou, in de eerste plaats dat je vanuit, of dat je deel hebt aan de rijkdom van zijn heerlijkheid. En dat het er ook nog eens een keer op uitloopt dat je eenmaal zult verschijnen in de heerlijkheid samen met Christus. Dat is toch onbegrijpelijk. Kijk, God, ja, vraagt in die zin niet een soort lijden of een plaatsvervangend lijden of wat dan ook om tot heerlijkheid te komen. Dat hoort allemaal bij, ik zal het wel doen. En daarom, ja, heel veel mensen denken dat nog steeds. Dat je allerlei dingen moet doen om tot heerlijkheid te komen. Maar dat is een lijdensweg die eindigt uiteindelijk in de dood en je komt er geen stap verder mee. Mozes die vraagt, toon mij toch uw heerlijkheid. Ik heb altijd een beetje als Mozes dat zo vraagt, dat ik denk van, tjoh, hij durft wel. Hè? Ja. Maar dat zal ongetwijfeld ook te maken hebben met het feit dat hij, ja, van aangezicht tot aangezicht met de Heer sprak zoals een vriend, hè, sprak. Kijk, en als vrienden onderling kun je dat soort dingen wel tegen elkaar zeggen, hè, en aan elkaar vragen, denk ik dan. Dus ja, als wij zingen van welke vriend is onze Jezus, dan mogen wij toch ook wel heel wat denken. Hè? Toon mij toch uw heerlijkheid. Maar dan zegt de Heer, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. En die naam van de Heere, broeders en zusters, is Heere. Namelijk Yahweh, de Ik Ben. En dan gaat het verder. Maar, en ja, dat vind ik een beetje jammer dat daar nou maar staat. Want eigenlijk moet je dit toch hier, wel hier opvatten als en. Want maar, ja, dat toont een tegenspraak aan, een tegenstelling. En ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. Ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Want weet je, dat zit allemaal opgesloten in die naam van God. De Ik Ben. De Ik Ben zal genadig zijn en de Ik Ben zal zich ontfermen. Ja, weet je, er komen hier allerlei lijnen komen hier bij elkaar. Ik weet niet hoe dat u vergaat, maar als je dit zo leest en je leest over die heerlijkheid, je leest over die genade, je leest over dat ontfermen, dan moet ik eigenlijk meteen denken aan de apostel Paulus. Die schrijft dat, hij zegt dan, ik breng dank aan Christus Jezus, maar hij zegt dan letterlijk, ik heb genade bij Christus Jezus. Dat is het, als je het letterlijk vertaalt in Timotheus, 1 Timotheus, hè, vers 12. Ik breng dank, ik heb genade bij Christus Jezus, omdat hij mij in de bediening gesteld heeft. Terwijl ik, zegt hij, ja, de belangrijkste was van alle zondaren. De grootste van alle zondaren. En toch heeft hij dat gedaan. En dan zegt Paulus erbij, hij heeft mij ontferming bewezen. Nou, daar heb je dat. God die genadig is en die ontferming bewijst. Hij heeft mij ontferming bewezen, zegt Paulus. En hier staat dat ook. Ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Ja, Dat zit dus vast aan Gods genade. Niet wij bepalen over wie God zich ontfermt. Nee, dat doet hij zelf. En Israël, Romeinen 9 tot 11, is een voorwerp van ontferming voor de Heer. En dat geldt ook voor de gemeente van Christus. En dat is zo mooi als Paulus dat dan schrijft. Hij heeft mij in zijn ontferming opgenomen. Want weet je, die ontferming, als je dat even verbindt aan het woord dat hier gebruikt wordt voor ontfermen. Hier staat een werkwoord, een Hebreeuws werkwoord voor ontfermen. En dat is het werkwoord racham. Denk maar even aan de naam Rugama. Ontferming betekent dat. Racham. Daar is een ander woord van afgeleid. En dat is het woordje ontferming of barmhartigheid. Rechem. En dat woord ontferming of barmhartigheid. Dat wordt in het Oude Testament soms vertaald met de moederschoot. Dus dat is de plaats van ontferming. Dus tot het moment dat je geboren wordt, zit je in de ontferming van je moeder. Om maar even zo te zeggen. En daarom is dat zo bijzonder. Als Paulus dan later schrijft, ja maar God heeft mij in zijn ontferming opgenomen. Dat roept bij mij een soort beeld op van nou, die Paulus, Saulus, die zat eerst in de ontferming van zijn moeder. En toen werd hij geboren. Ja, en wat zegt Paulus dan? Dat God hem van de moederschoot af bewaard heeft, verkoren heeft, om zijn zoon in mij te openbaren. Nou, we weten allemaal hoe het leven van Saulus gegaan is. Er staat niet zo heel verschrikkelijk veel over beschreven, maar wat er staat, dat zegt ons genoeg. En vooral wat hij er zelf van zegt. Hij zegt van ja, ik was een vervolger, ik was een geweldenaar, ik was een godslasteraar. Ontzettend religieus mens hoor. Maar hij zegt wel, ik was een godslasteraar. En in die hoedanigheid waarin hij zo afweek van de Heer. Dus de weg van de Heer was hem niet bekend. Met andere woorden, hij had geen genade gevonden in de ogen van de Heer. Als hij op weg is naar Damascus, dan openbaart de Heer Jezus zich aan hem. En dan moet hij zeggen, wie bent u? Er was geen relatie. Er was geen genade in de ogen van de Heer. De zorg van de Heer kende hij ook niet. Want hij moest er zelf voor strijden om de beste te zijn onder zijn volksgenoten. Hij was een ijveraar tot en met. Hij had op alle mogelijke manieren, miste hij het genade vinden in de ogen van de Heer. Nou en die Saulus, die wordt dan op een gegeven moment opgenomen in Gods ontferming. En dat vind ik een prachtig beeld van ja, hoe het in feite met een gelovige gaat. We worden hier geboren. We komen uit de ene ontferming. En we zijn onderweg naar de andere ontferming. En op het moment dat je tot geloof komt, heb je daar opeens deel aan. En ja, zoals dat vroeger was. Ja, daar weten we niks meer van. Maar toen we in onze, niet in onze, maar in de moederschoot zaten. Ja, had je geen benul. En je hoefde je ook nergens druk om te maken. Je groeide daar gewoon. Er werd voor voeding gezorgd. En dat was het dan. En zo is het ook bij de Heer. Als je in de ontferming van de Heer bent opgenomen. Ja, dan zorgt de Heer voor je. En ja, dat is dus zorg. En bij name kennen. En dan maakt hij ons zijn weg bekend. Geweldige dingen, broeders en zusters. Nou, dus hier zegt de Heer tegen Mozes. Vers 19, dat tweede stukje. Ik zal de naam van de Heer uitroepen en ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. Ik zal me ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. En dan zegt hij verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en leven. En in leven blijven. En dan zegt de Heer, kijk, hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots zal neerzetten en u met mijn hand zal bedekken totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien. Maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Dat is toch een wonder hè, wat hier gebeurt. Want we hebben het hier wel over Mozes. En Mozes is een type van Christus. Hij is dat als profeet. Hij is dat ook als knecht, dienaar. En hij is dat als de middelaar. En vooral als middelaar, zo treedt hij hier op voor het volk. Maar dan wordt Mozes dus een type, een heenwijzing naar Christus. Die moet op de rots gaan staan. En vervolgens wordt hij in de rots gezet. En als je het hebt over de rots, ja, zegt Paulus in 1 Korinthe 10, er was een geestelijke rots die met hem meetrok, Christus. Dat was ook de rots waar ze uit dronken. Dus nou heb je opeens twee beelden van Christus, ja, die helemaal in elkaar overgaan. De middelaar in de rots wordt vereenzelvigd met de rots. De middelaar is namelijk de rots, is Christus. En vandaar, ga hier maar staan, want dan sta je goed. Dan heb je deel aan de middelaar. Dan heb je deel aan de rots. Onwankelbaar. En die rots, ja, is uiteindelijk dus niemand anders dan Christus. Nou, al die woorden die de Heer daar beschrijft, die worden in het volgende hoofdstuk vervuld. En dat wil ik toch ook even lezen, broeders en zusters, want ja, dat maakt de cirkel wat dat betreft ook allemaal rond. Daar staat in het eerste vers al dat de Heer tegen Mozes zegt, hou twee stenen tafelen voor u uit, zoals de eerste. Dan zal ik op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden die u in stukken gebroken hebt. Nou, dat doet Mozes, vers 4, toen hiel Mozes twee stenen tafelen uit, zoals de eerste, en Mozes stond vroeg in de morgen op en klom de berg Sinaï op, zoals de Heer hem geboden had. En hij had twee stenen tafelen in zijn hand. En dan gaat er dus gebeuren wat de Heer in hoofdstuk 33 heeft aangekondigd. Hè? Dus in hoofdstuk 33, als Mozes heeft gevraagd, toon mij uw heerlijkheid, dan staat er in vers 19, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heer uitroepen. Ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. Ik zal me ontfermen over wie ik mij zal ontfermen. Nou, hoofdstuk 34. Daar staat dan, vers 5. Toen daalde de Heer neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heer uit. Ja, want dat had de Heer gezegd. Zo zal ik het doen. Dus dan roept hij daar zijn naam uit. Uit Exodus 3, ja, kunnen we tot op zekere hoogte concluderen dat dat is de ik ben. Of ik ben die ik ben. En dan gaat de Heere hem voorbij, vers 6. En dan roept hij, Heere, Heere. Dus Yahweh, Yahweh, dat is namelijk zijn naam. En dan staat er barmhartig en genadig. En barmhartig, dat heeft met die ontferming te maken. En genadig, nou ja, dat zie je meteen. Dat met die woorden van de Heer te maken heeft van ik zal genadig zijn. Dus zo verschijnt dan de Heer aan Mozes. En dan staat er vervolgens, hij is geduldig, hij is rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Want de Heere is rechtvaardig en dat wat de vaders van het volk verpesten zullen hun kinderen te dragen hebben. En daarom is dat ook een hele dubbele betekenis die je vaak leest in het Nieuwe Testament als er over de vaderen gesproken wordt. God heeft eertijds gesproken tot de vaderen en nu tot ons, zegt Paulus in de Hebreeënbrief. Ja, en de vaderen die luisterden al niet. En de meeste tijdgenoten van Paulus, van zijn volk, luisterden ook niet. En dan gaat het verder, vers 8. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer en zei, Heer, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heer dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan als uw erfelijk bezit. En daar heb je weer die middelaar, Mozes als middelaar. Nou, dan wil ik nog heel eventjes ook naar het Nieuwe Testament toe. Eerst even naar Hebreeën 8, want er zijn in het Nieuwe Testament zijn er 6 bijbelteksten te vinden. Die gaan we niet allemaal opzoeken. Maar er zijn 6 bijbelteksten te vinden waar het woord middelaar voorkomt. En van die 6 zoeken we even Hebreeën 8 op. Hebreeën hoofdstuk 8, vers 5 in eerste instantie en vers 6. Daar staat, deze priesters, en met deze priesters bedoelde Paulus de priesters die dienst doen. Je ziet ook, hè, dat hij het in de tegenwoordige tijd schrijft, dus hij schrijft deze brief in de tijd dat er nog een tempel was en dat daar priesterdienst was. Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen. En dus dat heiligdom, de tempel, is een afbeelding, een afschaduwing van het hemelse. Overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Nu heeft hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals hij ook van een beter verbond middelaar is. Een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. Nou, dat betere verbond, ja, dat is het nieuwe verbond. En dat kun je dan vervolgens ook wel uit dit hoofdstuk begrijpen. Daarvan is Christus de middelaar. Zoals Mozes de middelaar was van het oude verbond, zo is de Heer Jezus Christus de middelaar van het nieuwe verbond. Kijk, en als je al dit soort dingen weet vanuit het Nieuwe Testament, is het ook niet lastig om in het Oude Testament over Mozes te lezen als een beeld van Christus. Dan denk je meteen van, ja, ik zie daar weer een getuigenis van de Christus der Schriften. He, daar is hij. Nou, en hier vind je die dingen ook terug. De Heer Jezus is dus middelaar, ja, van het nieuwe verbond. Ik heb al gezegd, die verbonden, of dat nieuwe verbond, dat oude verbond, dat wordt de wet genoemd, hè, in het Nieuwe Testament. En het nieuwe verbond, dat wordt de genade genoemd. En dat gebeurt dan in Galaten 3, Galaten 4, in Johannes 1, vers 17. Hè, genade en waarheid. Hè, dat zijn die twee die met elkaar vergeleken worden. Buiten de genade van het nieuwe verbond om, heeft God nog meer genade betoond. En dat is nou precies de genade, broeders en zusters, waar u en ik deel aan hebben. Want God is nog veel genadiger. En ja, als het daarom gaat, dan gaat Paulus opeens schrijven over de overweldigende genade van God. Of de overweldigende rijkdom van de genade van God. Ja, want er is nog veel meer. Kijk, behalve dat de Heer Jezus de middelaar is van het nieuwe verbond, met andere woorden, tussen God en het volk Israël instaat, waar het verbond mee gesloten wordt. Hij is de middelaar daarvan. Christus is ook de hoge priester van dat nieuwe verbond. En hij is ook nog een hele bijzondere hoge priester ook, want hij heeft als hoge priester ook nog eens, of is hij ook nog eens zelf het offer, wat onder het oude verbond door de hoge priester gebracht werd. Maar Christus is het zelf. Lees al die hoofdstukken hier in Hebreeën maar door. Hij is met zijn eigen bloed de hemelen doorgegaan, staat er. En dat is het bloed van het nieuwe verbond. Dus dat middelaar, die middelaarsfunctie van Christus, ja, dat is wel duidelijk. Maar de genade van God is nog veel groter dan alleen voor het volk van Israël. Want, zegt Paulus, Christus, en dat is de enige keer dat Paulus in de late brieven het woord middelaar gebruikt. Dan moet je even naar 1 Timotheüs 2 toe. Christus is de middelaar tussen God en de mensen. Kijk, en dan gaat het nog een stap verder. Christus is de middelaar tussen God en mensen. En dan moet je dus naar 1 Timotheüs 2. Er staat in het eerste vers, ik roep er dan voor alles toe op, dat smekingen, gebeden, voorbeden, dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Zie je, want ja, nu gaat het om alle mensen. God heeft alle mensen op het oog. En Titus 2, de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Dus ja, dat is nog veel groter dan, tussen aanhalingstekens, alleen maar het volk Israël. Alle mensen, daar draait het nu om. En daarom zegt Paulus, daar moet voor gebeden worden. Er moet smekingen, gebeden, voorbeden, dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn, zodat wij, of opdat wij, een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid, want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze zaligmaker, die wil dat alle mensen, heb je ze weer, zalig worden. Of behouden worden. En tot de kennis van de waarheid komen. Want, zegt Paulus dan, er is één God. En er is ook één middelaar tussen God en mensen. Zie je, nou gaat het niet meer om dat ene volk. Maar nu gaat het om mensen. En in de context van dit gedeelte zijn dat dus alle mensen. Er is één God. En er is ook één middelaar tussen God en mensen. En wie is dat dan? Ja, de mens, Christus Jezus. En hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. En dat is het getuigenis van de door God bestemde tijd. Dit moet je op het juiste moment verkondigen, zegt Paulus eigenlijk. De mens, Christus Jezus. Hij is de middelaar. En er staat dan in vers 6, hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. Dat woord losprijs dat hier staat, dat is een uniek woord. Dat komt verder niet meer, het oorspronkelijke woord bedoel ik dan, dat komt verder niet meer in het Nieuwe Testament voor. Maar als je dat heel letterlijk zou vertalen, dan moet je zeggen, hij is de in plaats van losprijs. Ten behoeve van allen. Want dat zegt het zesde vers. Dus Christus als middelaar tussen God en alle mensen. Hij heeft zich voor allen, of eigenlijk moet je maar gewoon zeggen, in plaats van allen, heeft hij zich gegeven. Hij is de in plaats van losprijs voor allen. Kijk, en zo groot is dus Gods genade. En ja, dat zijn van die dingen, daar kunnen wij denk ik zo met de pet niet bij. Dat het offer van de Heer Jezus Christus, dat dat dus een algenoegzaam offer is, feitelijk. En ja, en dat offer, dat is een persoon, namelijk de middelaar. Christus Jezus, de mens Christus Jezus, die ene persoon. Dat is ook belangrijk, hè, broeders en zusters, wat hier staat. Dat er maar één middelaar is tussen God en mensen. En je moet je wat dat betreft geen oor aan laten naaien door allerlei profeten. Hè. Dat zijn die profeten waar Mozes het later ook nog over heeft, hè, in Deuteronomium 18. Hè, waar je eigenlijk geen gehoor aan moet geven. Maar je moet je geen oor aan laten naaien door mensen die denken van, ja, maar er zijn ook andere manieren om tot God te komen. Nee dus. Want er is maar één middelaar. Kijk, het is helemaal een eigen leven gaan leiden, maar het was natuurlijk niet voor niets dat het volk van God, het Joodse volk, dat die Mozes zo hoog in het vaandel hadden staan en nog hebben staan. Want Mozes is de middelaar tussen God en hen in. En een andere weg is er niet, het is Mozes. En daar zijn ze zo op gefixeerd geraakt dat ze Christus niet meer zagen. En niet meer zagen waar Mozes een type van is. Maar zoals Mozes die ene middelaar was in het kader van het oude verbond. Zo is Christus dat in het kader van het nieuwe verbond. Ja, zo is Christus dat in het groot tussen God en mensen. Eén persoon, de mens, Christus, Jezus. En daar zit eigenlijk alles in samengevat. De mens, want hij kwam als mens, maar hij is Christus Jezus. Dat wil zeggen, Gode gelijk, boven al wat is. Dat is de Heer Jezus Christus, zoals hij voor ons is. En wij hebben door het geloof, zoals Paulus dat in Efeze 2 dan zo mooi zegt, hebben wij deel gekregen aan het behoud. Wij zijn door genade behouden, door het geloof. En dat alles op grond en op basis van Gods rijke genade. En wij hoeven eigenlijk niet eens meer te vragen zoals Mozes dat nog deed, van Heer, wilt u mij uw heerlijkheid laten zien? Want reken er maar op dat je die te zien krijgt. Hoe wonderlijk en onbegrijpelijk het ook is, ik zou het in ieder geval ook niet kunnen beschrijven hoe het eruit ziet, dus ik begin er ook niet aan. Maar je zult wel zien. En niet zo'n beetje ook. Dat is wat er voor ons in het verschiet ligt. En dat is iets geweldigs vanuit de rijkdom van Gods genade. Amen. We gaan met elkaar danken. Lieve Vader in de hemel, wij willen u heel hartelijk dank zeggen, Heere, dat u zo genadig bent en zo heerlijk bent. Vader, want we ontdekken dat het telkens weer uw genade is, Heere, op basis waarvan u omgang kunt hebben met de mens. En daarom is het ook voor ons, Heere, als mensen zo belangrijk te weten dat we genade hebben gevonden in uw ogen. En Heere, wat is het dan ook prachtig dat als we in het Nieuwe Testament lezen en we lezen in de brieven, dat eigenlijk een van de eerste woorden die er steeds weer naar voren komen, is dat de genade met ons is. En daar eindigt het dan ook vaak weer mee. Heer, en zo mag het ook in ons leven zijn. De genade is met ons, in de zin van dat we door genade behouden zijn. Maar wij leven ook door genade. Heer, want het is niet alleen zo dat die heilbrengend verschenen is, maar hij is ook dagelijks in ons leven aanwezig door ons op te voeden. Heren, in de gerechtigheid. En we willen danken, Heren, dat uw genade ons ook uiteindelijk doet verschijnen met Christus in heerlijkheid. Heren, daar loopt het ook allemaal op uit. En dat zijn dingen, Heren, daar kunnen we ons maar moeilijk een voorstelling van maken. Behalve, Heren, dat het toch wel iets geweldigs moet zijn. Maar Heren, we willen danken dat we die dingen wel in onze harten mogen koesteren. En ze ook gewoon eenvoudigweg mogen geloven. Heren, want het is waar wat u zegt in uw woord. En dit zijn dingen die u zegt in uw woord. En daarom danken we u, Heren, dat we daar ook deze avond zo met elkaar mee bezig mogen zijn. Vader, we willen ook bidden dat u alles wat we zo vanavond weer gelezen hebben, dat u dat wil uitwerken in onze harten. Heren, wilt u daar maar mee tot uw doel komen en wilt u geven, Heren, dat we in alles toch meer mogen ontdekken wat het is, Heren, om genade te hebben gevonden in uw ogen. Heer, dat het gevolgen mag hebben voor de weg, de wandel die we gaan. En dat het gevolgen, Heren, mag hebben ook voor de zorg, voor het feit dat we weten mogen dat u voor ons zorgt. En dat we ons daardoor ook mogen realiseren, Heren, dat u een relatie met ons hebt. Dat we u mogen kennen, dat u de Vader bent van onze Heer Jezus Christus, in wie u ons geplaatst hebt. Daar danken we u voor. Heren, we loven en prijzen u daarvoor. En zo willen we elkaar nogmaals aan u opdragen, Heren, dat u al deze dingen maar verder wilt uitwerken. Vader, en zo willen we ook elkaar bij u brengen voor straks en voor de komende tijd. Dank u, Heren, dat u voor ieder van ons zorgt en met ons meegaat. Ons bewaart, Heer, en ons op uw tijd ook weer bij elkaar brengt. We danken daarvoor vanuit de rijkdom van uw genade. Amen.